Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
En dit is Company Challenge, een vijfdelige serie-reeks mede mogelijk gemaakt door All Solutions, waarin we iedere aflevering een ander actueel business thema gaan behandelen. Deze aflevering staat data maturity centraal. Even een beknopte uitleg. Data maturity is de mate waarin een organisatie in staat is om data effectief te verzamelen, beheren, analyseren en benutten voor strategische besluitvorming. Straks daarover natuurlijk veel meer. En wat betekent dat nu voor mijn organisatie, zou je kunnen vragen als je daar nog niet al te veel mee bezig bent. Daar gaan we vandaag natuurlijk uitgebreid op in. We spreken uiteraard ook in hoeverre organisaties met het onderwerp bezig zijn. Want met het bewustzijn op dit vlak zit het in ieder geval wel goed. Uit onderzoek namelijk van Salesforce voelt 94% van de managers in Nederland de behoefte om waardevollere data te verkrijgen. En dit suggereert dus dat merendeel van de organisaties nog niet tevreden is met hun huidige niveau van data maturity. Tegelijkertijd laat het onderzoek van de Hogeschool Rotterdam uit februari 2024 zien dat Nederlandse MKB-bedrijven in de regio Rotterdam-Den Haag een hoger niveau van data maturity ervaren dan de onderzoekers. Dus ja, de vraag is natuurlijk, hoe zit dat nu eigenlijk? De worsteling van de meeste organisaties zit met name dus op het gebied van strategische afstemming en informatietechnologie. En organisaties met een hoge mate van data maturiteit zijn bovendien in staat om gegevensgestuurde culturen te ontwikkelen, waarbij data niet alleen een operationeel hulpmiddel is, maar ook dus een fundamenteel onderdeel van de besluitvorming en innovatie. En hoe zit dat dan als je een lage mate van data maturity hebt als organisatie? Dat is natuurlijk ook de vraag. Hoe haal je dus die weeffouten eruit bij de organisatie? Ook hierover hebben we het in deze aflevering van Company Challenge. We gaan snel beginnen. Mijn gasten vandaag: Mirjam van Kooten, directeur bij HippoLine. Robert Vlekken, directeur bij Tiffler, ofwel The Institute for Leadership Results. En Corné Suikerbuik, manager marketing en talent bij All Solutions.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Zo, allemaal van harte welkom in de studio. We beginnen eventjes met jou, Mirjam. Want Robert Vlekken hebben we al een keer eerder in deze aflevering gezien. Mirjam, vertel eens even. HippoLine.
Ja, HippoLine. Wij maken van domme data slimme informatie. En dat past natuurlijk prima bij het thema van vandaag, data maturity.
Ja, dus jij weet de weg te vinden naar de schatkist van data, zou je kunnen zeggen.
Absoluut, dat is onze passie. Ja.
We gaan straks ook iedereen even een stelling voorleggen, maar toch eventjes een korte reactie daarop. De stelling is: datagedreven besluitvorming, zeker op strategisch niveau, is en blijft een kwestie van logisch nadenken. Belang van data wordt hierin schromelijk overschat.
Ja, daar heb ik wel een duidelijk andere mening over.
Ja, je mag hem straks heel uitgebreid weergeven, die mening, maar nu even kort.
Ik ben het er niet mee eens. Punt.
Oké, duidelijk. Nou, Robert begint meteen te lachen. Robert Vlekken. Ja, van de Institute of for Leadership Results.
Yep.
Je bent al een keer eerder in deze uitzending geweest.
Ook. Ik mocht eerder zijn.
Ja. Hey, wat vind jij van deze stelling?
Ja, ik ben het wel met Mirjam eens. Dus ik ben het er niet mee eens.
Nonsens.
Nou, ja, dat is een hele botte uitstelling. Maar daar kun je echt wel heel veel over nadenken met elkaar, hoe het in elkaar zit.
Kijk, Corné, Suikerbuik. Leuk is ook de man vaak aan de achterkant of op de achtergrond van dit programma.
Zeker.
Nu zit je eens een keer voor de microfoon. Leuk dat je er bent.
Het is wat, hè? Ja. Ja. Nou ja, de allereerste Company Challenge, daar
was
zat ik ook bij.
Maar ja, dat is al een paar jaar geleden.
Ja, dat is al bijna 2 jaar geleden.
Zie je,
ja,
toch wel.
Ja, ja, zeker.
Hey, maar in hoe duinig gaat zit jij vandaag hier?
Nou ja,
wat is jouw link met dit onderwerp?
Ja, daar kan je inderdaad vragen bij stellen. Want ik ben binnen All Solutions verantwoordelijk voor marketing en talentmanagement. Dus dat is niet het eerste waar je denkt als je denkt over data maturity. Maar toch, als je het hebt over bijvoorbeeld het inzichtelijk maken van candidate journeys, customer journeys, buyers journeys. Ja, dan is data essentieel, denk ik. En dat is ook wel een beetje de shift die we binnen marketing de afgelopen jaren gemaakt hebben. Van, doe eens een beurs, doe eens een folder, doe eens een seminar. Naar veel meer data gedreven werken. Dus ook de vraag terugstellen aan de business van, oké, maar wat moet dit opleveren?
Ja, dus, precies. Want dan heb je dus te maken ook met data besluitvorming op basis van data.
Zeker.
En in hoeverre is dat dan vaak? Is dat één op één? Of is dat toch wel dat je ook af en toe nog eventjes in je eigen verstand denkt van, ja, maar ik weet ook wel hoe het zit en alleen data is niet voldoende?
Nou ja, wat je ziet eigenlijk, en dat zie ik bij wel meer bedrijven waar ik af en toe mag zijn, is dat vanuit bijvoorbeeld marketing heel erg event-driven wordt gewerkt. Hè? Dus we werken in een campagne, maar we werken altijd naar een bepaald evenement toe. Of naar een beurs, of naar een, nou ja, whatever. En wat je ziet is dat je, als je die reis inzichtelijk gaat maken, dan is niet per se dat event het eindstation van een bepaalde campagne. Kan wel onderdeel zijn, maar, en dat is zeg maar de shift die we nu aan het maken zijn, van ja, welke touchpoints hebben we nodig, wat werkt niet. Ja, en dat kan je alleen maar doen op basis van meten, dus op basis van data, kun je die besluiten veel beter nemen dan op gut feeling eigenlijk. Dus en natuurlijk blijft logisch nadenken wel een factor. Ja. Maar ja, het helpt wel als je de juiste data
hebt. Maar goed, je moet sowieso de ROI aan kunnen tonen, toch? Om je budget in te kunnen zetten.
Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk is natuurlijk marketing ondersteunend aan. En in principe een kostcenter voor een onderneming. Dus je moet wel duidelijk kunnen uitleggen waarom je welke stappen neemt. Ja, zeker. Ja,
dus die stelling heb je eigenlijk min of meer nu al beantwoord.
Ja, dat zou je zo kunnen zeggen, ja.
Ja, toch? Van waar dit onderwerp? Want laten we even die twee onderzoeken erbij pakken. Opvallend eigenlijk, twee tegenstrijdigheden. Dus de ondernemers en de managers hebben het idee dat het allemaal goed zit in de regio Rotterdam.
Zeker.
Terwijl onderzoekers totaal wat anders laten zien.
Ja. Nou, in de voorbespreking hier hadden we het al even over data maturity. Of in ieder geval iets doen met data. Dat is niet van het laatste jaar. Maar nou ja, ik zit bijna 25 jaar in de bedrijfssoftware. En ik heb nog niet anders meegemaakt dan dat het gaat over data. Ik denk waar het verschil zit, zeg maar, tussen de beleving die ondernemers hebben en de onderzoekers. Zit er met name in ja, wat meet je? En wat heel veel bedrijven doen, is die meten op basis van kosten en opbrengsten. Terwijl er zoveel meer is wat bepaalt ja, hoe de kosten en opbrengsten eruit zien. Ik denk dat daar met name het verschil in interpretatie zit bij ondernemers. Die denken van nou, we hebben de zaken best goed voor elkaar. Terwijl ja, daar vanuit onderzoek anders naar gekeken wordt.
Ja, dan ga ik even naar jou, Mirjam. Want jullie zijn dus een soort van guideline hoe je dan die data het beste inzet. Waar lopen ondernemers vaak tegenaan op het moment dat jullie om de hoek komen kijken?
Nou ja, wat je heel veel ziet in die data maturity is dat, nou precies wat Corné zegt, men denkt de KPI's en de informatie wel te hebben. Maar als je dan echt naar maturity kijkt, dan zie je vaak dat dat Excel-sheetjes zijn. Nou, ik denk dat we allemaal wel een keer de discussie hebben meegekregen van hey, ja, maar ik zie hier 150 klanten, ja, maar ik heb al 160. En voordat je dus weet, ben je weg bij de inhoudelijke discussie van hoe gaan we verbeteren. Dus dan is het in de hoofden van de ondernemer, denken ze, we hebben die data wel. Maar is het echt embedded? Is het echt onderdeel van belangrijkheid? Daar zien we nog heel veel maten van verbetering.
Ja, gaat zo verder uitdiepen natuurlijk. Even naar jou, Robert.
Ja.
Ja, wat zie jij om je heen?
Nou, ik herken het wel. Kijk, weet je, als ondernemer wil je het ook graag goed doen. Als manager wil je het goed doen. En op het moment dat je zegt van ja, ik heb dat met data nog niet helemaal onder de knie. Ik weet nog niet precies hoe dat zit. Dan is dat ook niet echt lekker. Dus wat je vaak ziet is dat mensen inderdaad een wat positievere perceptie hebben ten aanzien van wat het nou precies is. Dat kan enerzijds nog niet voldoende weten wat er echt nodig is om data mature gedrag te vertonen. En met die data ook echt informatie te verwerken. Of het is een kwestie van ja, maar ik wil het ook gewoon niet meer doen dan wat ik nu doe. Dus dat is een acceptatie van hoe het is in plaats van doorgroeien naar hoe ze het zouden kunnen doen.
Want dan kom je op het punt uiteindelijk, is er voldoende kennis met wat er allemaal te bereiken is met die data die voorhanden is?
Ja, wat je niet weet, weet je niet.
Nee,
dus
exact.
Dan wordt vaak gezegd, ja, ik heb voldoende kennis. Maar ja, er is zo ontzettend veel. En we weten allemaal dat die ontwikkelingen zo ongelooflijk snel gaan. Dus het is ook een kwestie van openstellen van ja, misschien weet ik nog niet echt alles. En gewoon onderzoeken van wat is er nog meer te doen om mijn business te verbeteren.
Ja. Passen jullie inmiddels AI ook toe op het gebied van data?
Ja, dat doen we zeker. Wat eigenlijk al heel erg leuk is, onder de motorkap van data zit vaak al onbewust heel veel AI. Wat je helpt om je informatie tot je te krijgen, zodat het technische deel wat makkelijker wordt. Maar we hebben een paar jaar geleden voor een coöperatieve vereniging voor banken, hebben we het beeld gekanteld van de koper. Ja, er werd altijd gedefinieerd, we hebben een starter, we hebben een doorstromer, we hebben iemand een hypotheek oversluit, super plat. En daar hebben we het beeld veel diverser gemaakt, zodat ook de productontwikkeling kan worden aangepast. En dat was een stukje machine learning, wat ontzettend leuk was. om te doen. Leuk.
We gaan zo verder praten. Gaan we met Corné uitgebreid even stilstaan bij dit onderwerp. Data Maturity.
Dit is New Business Radio.
Ja, en een van de studiogasten vandaag is Corné Suikerwijk. Hij is naast manager marketing en talent van All Solutions ook eindredacteur dus van die aflevering van Company Challenge. Ja, letterlijk. Ja, ja en dat is ook het leuke ervan. Want er komen steeds leuke onderwerpen voorbij. Maar misschien daar toch nog eventjes over op ingaan, Corné. Hoe kom jij tot die onderwerpen uiteindelijk?
Nou ja, dat doe je natuurlijk in overleg met andere mensen binnen de organisatie. Dit zijn natuurlijk uitzendingen waarbij we van WC Eend geen WC Eend adviseren. Hè? Dat hebben we heel duidelijk ook afgesproken. Maar we kijken natuurlijk wel van ja, welke kant willen we als organisatie op? En wat zijn dan thema's die dan zeg maar...
Maar die thema's gelden eigenlijk voor de hele markt, toch?
Ja, uiteindelijk is dat wel de bedoeling. Ja, want dat is ook de manier waarop we zeg maar de markt willen bereiken. Is niet zozeer onze softwareplatform promoten. Als wel thought leadership. Hè? Dus we willen ook mee kunnen praten over bepaalde thema's bij klanten. En op die manier waarde toevoegen bij onze klanten en prospects.
Toch even gezegd, hè? Ik bedoel, hebben we niet afgesproken. Maar jij bent zelf een enorme radioliefhebber. Je maakt ook radio, toch? Ja, podcast?
Ja, dat klopt, ja. Ik maak inderdaad zelf radio, ja. Dat doe ik al met denk ik 30 jaar inmiddels. En met heel veel plezier. Ik haal daar heel veel energie uit. En er gebeuren fantastisch leuke dingen op dat vlak.
Maar dat gaat niet over data maturity.
Het gaat niet over data maturity.
Over muziek?
Nee. Ja, dat gaat zeker over muziek, ja. Ja. Dat het goede gevoel achterlaten bij de luisteraars. Dus op een hele fijne manier muziek draaien, verhalen vertellen. Luisteraars betrekken in die uitzending via allerlei social media. Dat is echt fantastisch om te doen.
Maar pak je nog wel eens inspiratie uit bepaalde nummers voor gewoon jouw dagelijkse werk?
Ja, zeker. Muziek is eigenlijk... Ja, ik heb een slogan. Music speaks when words fail. En dat zegt eigenlijk alles. Dus muziek is voor mij een hele grote bron van inspiratie in alles wat ik doe. Dus ook zakelijk.
Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden, sowieso toch?
Ja.
Eventjes terug nu naar vandaag dit onderwerp. De combinatie marketing, talent, data maturity. Daar heb je straks al wat over gezegd.
Ja.
Daar kan je toch het een en ander, al is het volgens mij maar het selectieproces, kan je al heel erg door data laten ondersteunen, toch?
Ja, dat is heel erg aan de kant van talent management. Hè? Dus wij proberen, en dat doen we ook samen met Robert en zijn instituut. Proberen we ook echt zeg maar het proces te objectiveren. Hè? Dus echt te kijken naar van oké, wat zien wij nu hier op basis van data? En ten opzichte van een referentiegroep in een bepaalde functie. Waar moeten we op doorprikken? Waar moeten we op doorvragen? Dus daarmee helpt het. Aan de andere kant, als je kijkt naar de marketingkant, ja, bepaalt het heel erg hoe een klantreis eruit kan zien. Op basis van historische data voorspellingen doen. Hè? Wat kunnen we zeg maar als je kijkt binnen All Solutions, we bestaan bijna 40 jaar. We hebben natuurlijk een enorme berg goud waar we op zitten. En hoe kunnen we die data nu inzetten zeg maar om klanten weer verder te helpen? Nou, ik denk aan benchmarking en dat soort zaken. Maar ook de klantwaarde bepalen voor een organisatie. En ook daar trends in zien. Hè? Dus op een gegeven moment er komt wellicht een nieuwe CFO bij een organisatie. Ja, en wat betekent dat dan voor mijn relatie met zo'n klant? Hè? En daarop acteren. Want als je kijkt naar data maturity, hebben we de neiging. Net noemden we heel even AI. Om dat heel erg te plat te slaan naar een stuk techniek. Maar ik vind die behoefte vind ik nog veel belangrijker. En daarin zie je wel langzamerhand een verschuiving van rapportages en dashboarding naar meer predictive en zelfs prescriptive analysis. De vraag is dan alleen van ja, wat ga je daar dan vervolgens mee doen? En waar kun je de waarde zeg maar, van die data, hoe kun je dat contant maken voor je klant?
Ja, hoe gaat zo'n proces? Is dat eigenlijk dat jullie met name met die klant gaan zitten van waar ligt de behoefte? Wat zijn de vraagstukken die opgelost moeten worden?
Ja, dat is wel waar we vandaan komen. Hè. We zijn een organisatie die het mooi vindt om hele mooie dingen samen met klanten te bedenken. Tegelijkertijd zie je ook wel een beweging naar standaardisatie. Met andere woorden, dat wij zeg maar klanten meenemen op reis. En dan helpt het bijvoorbeeld dat je de samenwerking kunt zoeken met Hippolijn. Hè, die ook onderdeel uitmaakt van de groep waar wij deel van uitmaken. De Blinksgroep. Ja, dan zie je dat je expertise naar binnen kunt halen. Waardoor je die klant nog beter kunt bedienen, als het ware.
Zie je ook dat klanten eigenlijk in de basiskennis al meer weten dan een jaar geleden? Het kan bijna niet anders, toch?
Nou, die behoefte is er zeker wel. Alleen wat ik net al zei, dat wordt heel vaak vanuit techniek wordt het gesprek aangegaan. Dus het gaat over AI. Nee, het gaat niet over AI. Het gaat over het voorspellende karakter van data. En wat wil je daarmee? En wat zou je willen meten? En met name die laatste, daar zie je nog heel veel bedrijven wel worstelen. Want ze komen vaak niet heel veel verder dan alleen de kosten en de opbrengsten van een organisatie. En dat is dan vaak leidend, zeg maar, voor de strategische beslissingen die genomen worden. Terwijl er zoveel meer is dan alleen dat.
Ja, dat is natuurlijk ook de vraag dan. Wanneer laat je die intuïtieve beslissingen los? En wanneer ga je puur op data beslissingen nemen?
Nou ja, dat heeft dus met maturity te maken. Hè? Wat je ziet,
wie bepaalt dat binnen zo'n organisatie?
Uiteindelijk is dat de ondernemer zelf. Ja. Die moet zich een strategische visie gaan ontwikkelen op dat vlak. En het wat minder volwassen, het is geen waardeoordeel hoor, maar een wat minder volwassen organisatie op het gebied van data. Ja, die is inderdaad bezig met die Excel-lijstjes. Ja. Die is bezig met het samenstellen van rapportages en heel soms al richting dashboarding. Maar en die zou wel heel graag een stap willen maken naar voorspellende data en alles wat daarbij hoort. Maar vergeet niet dat daar ook nog een bepaalde cultuur bij hoort. Hè. Dus dat is niet alleen zeg maar het implementeren van een oplossing en vervolgens draaien. Dat heeft ook te maken met verandering binnen organisaties. Je mensen moeten daar ook klaar voor zijn.
Welke branches bedoel MKB, laten we het daar even over hebben. Ja. Welke branches zie je op dit moment opkomen die eigenlijk nu aan de vooravond staan van het toepassen van data?
Ja, die vraag zou je eigenlijk beter kunnen stellen, denk ik, aan Mirjam. Maar als ik daar zelf een uitspraak over zou moeten doen, dan is de IT consultancy-achtige organisaties, die lopen daarin wel voorop. Dat zien we wel.
Ja, dus de consultants die ook kijken naar de bedrijfsprocessen en aan de hand van data kijken hoe die efficiënter wellicht kunnen of op een andere manier
ja,
kunnen
leren. Nou ja, dan heb je het echt over IT, maar ook ik zit te denken aan adviseurs, bijvoorbeeld over weg- en waterbouwkunde, dat soort zaken. Die zie je daarin wel voorop lopen, ja. Ja.
Goed, we gaan verder praten. En dat doen we met Mirjam, want jij bent van HippoLine. Ja, we hebben jou net al eventjes aan het woord gehoord. Wat dat betreft er een soort guideline voor heel veel bedrijven over hoe ga je die weg inslaan op het moment dat je data meer toepasbaar wil maken.
Ja, dat is een ongelooflijk leuk proces. Wij brengen natuurlijk kennis over de data binnen een organisatie. Maar samen met een organisatie ga je eigenlijk op ontdekkingsreis. En dat begint vaak gewoon heel klein. Je vraagt eigenlijk waar zit bij jou pijn, waar heb je nu geen grip op of wat kost je heel veel tijd. En van daaruit ga je eigenlijk gezamenlijk doorontwikkelen. En dan zie je bij het bedrijf heel veel lol ontstaan. Van, joh, maar als dit kan dat dan ook? En als we op dat moment, als we daar zitten, dan hebben we zoiets van yes. Hè, we hebben ze meegenomen in die stappen van het is hartstikke leuk en het hoeft niet technisch te zijn. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn. Het kan je helpen en het kan je enorm stappen vooruit helpen.
Wat kom je eigenlijk in de dagelijkse praktijk tegen? Ik bedoel, hoe zie jij, wat is de staat van het bedrijf? Als we ook even kijken naar die datagedreven besluitvorming, die stelling op strategisch niveau, is en blijft de kwestie van logisch nadenken. Jij zei al meteen heel duidelijk nee. Is dat ook de dagelijkse praktijk die je tegenkomt?
Ja, je ziet natuurlijk vaak heel veel onderbuikgevoel. Van joh, ik doe dit al 15 jaar of wij zitten al hier 25 jaar in, dus dit voelt goed. En daar houdt men zich aan vast. En dan zeg je, nou prima, laten we daar dan maar van uitgaan. En dan ga je langzaamaan kijken, ja, maar wat staat er nou echt? En dan hebben we wel eens het voorbeeld gehad van een softwareleverancier die zei, ja, maar ik weet zeker dat dit mijn klantgroep is. En dat die hartstikke loyaal zijn. En dan pak je de data erbij en zeg je, nou, zullen we er eens naar kijken? En dan komen er opeens nieuwe markten boven. Ja, en dan zie je die verschuiving van kennis van de industrie, want hij weet dan waarom. Of zij. En wij kunnen zeggen, we zien dit in je data. En dan is het spel tussen wat wij kunnen laten zien en wat de herkenning geeft binnen de business. Van, oh, maar als dit gebeurt, dan...
Want dat is natuurlijk best wel tricky als het implementeren van de data goed gaat. Maar uiteindelijk de interpretatie is nog een tweede deel.
Ja, de interpretatie is natuurlijk iets wat we graag bij ondersteunen. Want wij kennen de business natuurlijk nooit zo goed als het bedrijf zelf. Dus je kunt ze alleen maar challengen van joh, wat zou de logica hierachter kunnen zijn? En dan ga je daar het gesprek over aan.
Hoe doe je dat?
Door uit te dagen van joh, jij noemde net dat je ontzettend goed was in het MKB retail. We zien juist een daling in het aantal klanten, maar we zien deze branche een opkomst. Herken je dat beeld?
Hoe verklaar je dat?
Hoe verklaar je dat? Ja. Wat is er gebeurd? Zullen we eens helemaal. En dat is het mooie van hele goede data. Als de kwaliteit goed is en je kunt helemaal inzoomen tot. Ja, maar welke klanten zijn er dan weggegaan? Hé, dat zijn deze vijf. Dan ben je bij het vertrouwen. Dan heeft een ondernemer ook vertrouwen in die kwaliteit. En van daaruit kun je weer gaan opbouwen. Dus oké, het klopt wat we hier zien. Nou, dan gaan we inzoomen in de verschillende segmenten.
Wat mij wel een hele grote uitdaging lijkt, is zo'n hele organisatie, hè, los van de ondernemer, de organisatie eromheen, helemaal meekrijgen. Ik bedoel, je zegt al, de data zo goed als die is, yeah, crap in, crap out. Ja. Dus hoe krijg je zo'n hele organisatie mee dat iedereen even nauwkeurig alles bijhoudt?
Dat is vooral het laten zien. Ook inderdaad, top-down werd net al genoemd, werd als strategie omarmen. En wij roepen eigenlijk, joh, als je informatie belangrijk vindt, maak het belangrijk. En zorg dat mensen de informatie krijgen die voor hun relevant is. Dus ga niet tegen iedereen zeggen, ga naar je dashboard toe. Nee, je past de data aan op de functie van een persoon. Ja, dat kan bijvoorbeeld simpelweg zijn door een alert te sturen van let op, deze klant loopt misschien weg. Beste salesman, doe er iets mee. Dan maak je het heel erg werkbaar. Dan hoeft hij niet zoveel verstand te hebben van dashboarding. Maar hij krijgt de juiste informatie op het juiste moment. En altijd eronder, het moet wel correct zijn.
Als je dan kijkt naar de onderzoeken die we net eventjes erbij hebben genomen. Daar zie je dat onderzoekers op een hele andere conclusie uitkomen dan de managers in de regio Rotterdam-Den Haag. Is dat voor jou herkenbaar? De dagelijkse praktijk bij de bedrijven waar je langs gaat. Dat ze denken eigenlijk dat ze meer kunnen en weten dan dat het werkelijk mogelijk is.
Ja, we zien daar een heel divers scala in. Je ziet inderdaad dat bedrijven, wat ik net eigenlijk al noemde, zeiden van, joh, ik ken mijn business wel. Het zal wel. En dan ga je inderdaad het gesprek aan van, joh, laat dan eens zien wat je hebt. En dan, hoe doe je dat dan nu? En hoe is die lijn van input, van ja, registratie in een systeem als All Solutions, tot het high-over informatie. Maar we zien ook gewoon hele concrete vragen van partijen die aankloppen. Er was een keer een houthandel die zei van, joh, mijn administrator, mijn boekhouder gaat weg. Kunnen wij wat met die data en kunnen we dat stukje vervangen door geautomatiseerde processen? Dus het kan echt. Nee, ik herken het beeld niet helemaal. Het is echt wel heel divers de vraagbehoefte.
Maar wat duidelijk is, is dat mensen ook wel best wel out of the box gaan denken in mogelijkheden.
Nou, ik zit te denken, is het niet meer het verschil, zeg maar, van hoe het feitelijk is en hoe de ondernemer het graag zou willen zien? Dat daar misschien wat spanning op staat soms.
Ja, je ziet natuurlijk dat een ondernemer vaak denkt, wil ik een data maturity hebben, dan is dat ontzettend complex. En ik zie de voordelen nog niet zozeer. Dus dat wat we hebben voldoet. Mm-hmm. En dan moet je eigenlijk eerst een stap terug en hem meekrijgen in, wat kan het jou aan nieuwe business brengen? Hoe kan het jouw omzet verder verhogen? Of je klanttevredenheid of je medewerkerstevredenheid? Omdat er een stukje angst is in de complexiteit die in de praktijk.
Nog even een vraag aan jou. Want de uitspraak die er vaak toch wel tegenkomen is, techniek is nooit de beperkende factor in de ontwikkeling van organisaties. Maar hoe kan het dan in jouw beleving zijn dat organisaties dat wel zo ervaren?
Techniek is niet de beperking. Het is de angst voor de kosten die het met zich meebrengt.
Ja. Bullseye. Ja.
Bullseye.
Ja.
Maak je dat dan voor organisaties inzichtelijk dat het die kosten die het met zich meebrengt. Hè, ik bedoel, dat is natuurlijk een stukje onzekerheid. Je gaat investeren in bepaalde kosten om weer een stap verder te komen. Maar hoe krijg je het dan weer terug? Hoe kan je dat voor zo'n ondernemer, hè, want het gaat toch om ondernemersrisico wat je op dat moment neemt?
Nou, ik denk dat het precies is wat Mirjam zegt. Als je de waarde van datgene wat je doet contant kunt maken, ja, dan maken die kosten niet zo heel veel meer uit. Zolang dat maar in balans is, of de balans in ieder geval doorslaat naar de waarde. Ja, dan is het zeer wel verantwoord, denk ik, om die stappen te zetten.
Maar goed, dat moet ergens inzichtelijk worden gemaakt voor ondernemers die nog best wel weinig weten op het gebied van data. Wel weten dat ze daardoor vooruit kunnen en door kunnen groeien. Maar dat is natuurlijk niet ieders vak.
Nee, en daarom, Mirjam begon het haar betoog met waar zit de pijn van de organisatie. En die zul je goed boven water moeten zien te halen. En die moet je proberen contant te maken. Dus wat kost het je? In tijd, in geld, in risico, in noem het maar op. Dan heb je een goede business case om wel die stappen te zetten.
Is dat simpelweg dat je een checklist met ze doorloopt in het begin? Of gaat het iets verder dan dat?
Ja, je gaat wel inderdaad kijken. Hoe zit jouw onderneming in elkaar? Wat is je verdienmodel? Waar zitten je kostenposten? Waar heb je grip op? Waar heb je geen grip op? Waar zijn je mensen ook mee bezig? Soms zijn mensen enorm veel tijd kwijt om lijstjes te maken of dingetjes te maken, et cetera. Nou, zo probeer je dat gesprek op al die vlakken aan te tippen. En dan komt er al gauw boven water van, ik heb niet zo, dat gaan heel veel kosten in mijn voorraadbeheer. Of ik weet dat daar iemand op de afdeling eigenlijk 5 dagen in de week op bezig is om rapportage te maken voor de externe partijen. En zo bel je naar mij.
Wat is dan het level waar je die organisaties in aantreft? Is dat inderdaad die bekende Excel-sheetjes met daarin de omzet? Of gaat dat nog wel iets verder?
Ja, ook daar zie je ook heel veel diversiteit. Excel is wel vaak een van de favorieten. Daar zit wel meestal de pijn. En kijkend naar de applicaties die men gebruiken, vaak heeft men ook heel veel brondata. Van iets komt uit een CRM, iets komt uit een financiële. En daar zit vaak niet het totaalbeeld over. Dus er is een beetje informatie in het ene pakket, in het andere pakket, in het andere pakket. En dan mis je net het totaalbeeld. En ook daar is heel veel behoefte aan van wacht even, ik heb niet de total picture. Waar mis ik nou kansen?
Nu staan jullie bekend om geavanceerde analyse technieken. Dat kan dus door middel van AI machine learning zijn.
Ja.
Hoe breng je dat uiteindelijk want ik denk dat voor veel mensen dat toch nog best wel een aardige stap is van waar ze staan en waar jullie ze staan. Hoe breng je die nader tot elkaar?
Ja, dat doe je ook weer afhankelijk van waar het kennisniveau van de organisatie is. Dus je begint weer op dat pijnpunt. En van daaruit ga je kijken van waar ligt nu de grootste behoefte. Als er al een hoge mate van data maturity is. Dan is vaak de behoefte om AI in te zetten. Machine learning of generative AI. Of desnoods ook chatten met je eigen data. Dus een eigen kennisbank ontwikkelen. Versus eigenlijk helemaal de organisatie die de eerste stappen zet. En die neem je mee in eigenlijk eenvoudige dashboarding. Om in eerste instantie zicht te krijgen op de informatie die er überhaupt is. Dus het hele scala van klant zet eerst de stap op, ik moet iets meer met data, versus de klant die al helemaal aan de andere kant staat. En in heel die range ga je of mee ontzorg je een klant helemaal. Dus dan zeg je van jij doet de interpretatie, wij mij doen voor jou de eerste stap. Dus dan heb je geen technische zorgen. Maar gaan we gewoon met jou naar de uitkomsten kijken. Versus de klant die al heel veel weet. Daar vliegen we gewoon in om het nog net even iets slimmer te maken.
De betrouwbaarheid van data ook is, we net al gehoord, dat weten we natuurlijk allemaal, is key. Maar hoe waarborg je dat op het moment dat je bij wijze van spreken klaar bent met die implementatie bij zo'n organisatie?
Ja, data kwaliteit of betrouwbaarheid van data is eigenlijk het eerste onderwerp wat je aanpakt. Als ons gevraagd wordt om te zeggen, kijk eens naar onze data, dan gaan we eigenlijk eerst kijken naar de data kwaliteit. Van, is een postcode wel een postcode, om iets heel sufs te noemen? Of kan er in een waardeveld, als je over omzetten hebt, ook in één keer tekst staan? Of zit je klant wel 5 keer in systemen? Nou, als dat niet op orde is, dan is dat echt cruciaal. En zeker nu AI de buzzword is van dit moment. AI kan niks zonder betrouwbaarheid. Want als je er onzin in stopt, het werd al genoemd, krijg je er ook onzin uit.
Maar dat betekent dus dat alles gecheckt moet gaan worden. Gaat dat door middel van AI? Hoe werkt dat?
Dat kan zeker door middel van AI. Als je echt kijkt naar de tooling die nu beschikbaar is, dan wordt er ook bijvoorbeeld gesproken over een trust score. Dan wordt je data met behulp van AI krijgt een trust score. En op basis van die trust score kun je natuurlijk de belangrijkste kennen. Je hoeft natuurlijk niet al je data te controleren. Maar daar waar je omzet op gebaseerd wordt, op je tevredenheid of wat dan ook, dat moet gewoon op orde zijn. Punt.
Leuk, Mirjam. Dankjewel.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Ja, vandaag in Company Challenge hebben we het over data maturity. En de volgende spreker waar ik mee ga spreken is overigens al eens een keer eerder aangeschoven. Is Robert Vlekke, oprichter van de Institute for Leadership Results. En ja, Robert, data maturity is natuurlijk iets wat voor jou elke dag weer aan bod komt, dit onderwerp. Want daar zit je natuurlijk middenin.
Zeker. Nee, dat klopt. Ik bedoel, het grappige is dat je, als je gaat kijken naar leadership, hè, dan denk je meer aan leiderschap en wat er moet gebeuren. Maar wat we vooral doen, is inzetten van de data om te kijken wat voor een effect heeft dat nou. Dus ja, dat zit er zeker in. En klanten van ons, die praten ook hierover, van joh, hoe kun je dat nou op een effectieve manier gaan inzetten? Want dat is vaak het probleem. Hè. We hadden net al een paar dingen gehoord over, nou, het gaat over techniek, het gaat over geld, het budget en dergelijke. Maar het gaat ook over mensen. Nou, dat laatste stuk, daar houden wij ons dan mee bezig.
Ja, dat is ook meteen weer het moeilijke. Daar kom je eigenlijk wel weer bij die stelling uit. Van in hoeverre kan je dus uiteindelijk datagedreven besluitvorming, dus op strategisch niveau, dat is het blijft de kwestie van logisch nadenken. En daarvan zeg jij nee.
Het is en blijft een kwestie van logisch nadenken, maar je doet dat op basis
van data. Precies.
En dan kom je eigenlijk terug op het woord wat hier al een paar keer gevallen is. Hè, van ja, sommige beslissingen worden vaak uit intuïtie genomen. He, van ik denk dit of vanuit ervaring. He, ik zit al een tijd in de branche en dan is dit gebruikelijk. Mooi voorbeeld van Mirjam daarnet ook. En dan denk je, ja, waar is dat dan op gebaseerd? Eigenlijk is dat jouw persoonlijke database van ervaringen en kennis die je opgedaan hebt. En op basis daarvan zeg je, vanuit mijn intuïtie, gaat dat lopen. Maar het is natuurlijk ook gewoon hetzelfde proces. Je hebt nog steeds zelf de verantwoordelijkheid om de informatie die je uit de data krijgt, om daar wat mee te doen of niet.
Maar goed, dan even een soort van mini-case uit de praktijk. Wat je natuurlijk heel vaak hoort. Mensen, leidinggevenden van bedrijven die die gaan snijden in een bepaalde afdeling. Die afdeling die heeft het idee dat ze lekker bezig zijn. Dat ze enthousiast zijn. En dan in één keer komt daar iemand en die zegt, aan de hand van de data zien we het helemaal niet terugkomen. Terwijl die organisatie, die afdeling, het idee van, ja, maar we hebben tijd nodig om iets op te bouwen. En ja, dat de data nu nog niet de juiste uitkomsten geeft, is logisch.
Zeker.
Alleen achter hun bureau, zo wordt er dan gekeken, wordt daar nu gezegd, we gaan daar nu in snijden.
Ja.
Hoe verklaar je dat dan? Dat wordt dan op basis van data wordt dat gedaan.
Ja.
Maar wordt die data dan wel goed ingezet? Of anderzijds, heeft die leidinggevende dan gewoon gelijk?
Nou, dit is dus precies een van de issues waar organisaties tegen lopen.
Precies.
Ja. Wat is waar? Dat is één. En twee, hoe ga ik het vertellen? En hoe ga ik het zorgen dat het gedragen wordt in de organisatie? Dus wat je hier zegt is een heel mooi voorbeeld van bijna, om de Excel maar weer eens even te gebruiken, Excel management. In een Excel staat dat dit moet gebeuren, dus we gaan het doen. Terwijl op basis van data je ook de cultuur van je organisatie, dus de manier van leiding geven aan mensen, echt moet gaan veranderen. Dus het is niet zo dat jij als manager gaat vertellen wat de afdeling moet doen, maar de verantwoordelijkheid komt op een andere plek te liggen. Dus het gaat over transparantie, verantwoordelijkheid delegeren, beslissingen accepteren van mensen uit je team. En als dan blijkt dat vanuit de data het interessant is om een andere beslissing te nemen, ja, dan moet je daar in ieder geval met elkaar over in gesprek. En dan gaat het uiteindelijk over van hoe kom je tot een uiteindelijk besluit gebaseerd op de data die je voor handen hebt. En dan kan je hele andere mooie inzichten krijgen om dingen anders te doen dan je altijd gedaan hebt.
Dus met andere woorden, dit gaat dat bekende voorbeeld wat ik net schets, gaat straks wel licht oplossen.
Ik hoop het. Laat ik zo zeggen, daar zou ik de hele bijdrage aan willen leveren om dat anders te laten verlopen. We praten echt over een, dus daarom hebben wij het ook over leadership en geen leiderschap en daar een verandering aan doen. Want dat is een A met een klein beetje erbij. Maar je moet echt van A naar B. Er moet een grote stap gemaakt worden over hoe ga je om in de cultuur van organisaties om met data effectief een organisatie naar een volgende punt te brengen.
Ja. Robert, jij bent nog niet zo heel lang directeur van Tiffler. Dat zo noem je het eigenlijk afgekort, toch? Tiffler.
Zeker, ja.
Ja. New kid on the block, zo wordt dat genoemd.
Ja.
Waarom is Tiffler nodig en waar hebben jullie dan die organisaties mee? Je hebt het net al een klein beetje verteld.
Zeker.
Maar het gaat verder dan dat, toch?
Ja, het gaat over, first and foremost, als dat ze mooi in het Engels zeggen. Er moet een bepaalde urgentie zijn. We hebben het over data maturity. We hebben het over kreten die er zijn. Maar als de onderneming, en of dat nou een CEO is of een directeur, echt daadwerkelijk de urgentie voelt om iets aan te passen in de organisatie, want bij ongewijzigd beleid gaat hij het gewoon niet halen de komende jaar, dan moet je dus een keuze maken. Nou, Tiffler ondersteunt organisaties om die keuzes waar te maken, zowel op de menselijke kant als aansturing te geven over hoe dat vanuit de structuur en processen gaat.
Met andere woorden, de harde en de zachte kant.
Zeker, want die heb je alle twee nodig.
En welke kant is nou eigenlijk op dit moment de meest discutabele kant? Waar moet de meeste uitdaging naar uitgaan? Of dat de aandacht bedoel ik eigenlijk?
Naar de zachte kant. De harde kant, dat is techniek. Dat is best complex. Daar moet je beslissingen in nemen.
Want daar heb je dan een soort van druk. Van die ontwikkeling die gaat maar door. En we zijn maar bezig en je moet mee. En anders dan mis je de boot.
Ja, dus het vraagt nogal wat van mensen om die boot niet te blijven missen. Het vraagt wat van mensen in hun gedrag. Om ervoor te zorgen dat ze openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Dat ze mee durven kijken. Dat ze die verantwoordelijkheid durven dragen. Dat ze transparant durven zijn. En allemaal van dat soort zaken.
Maar wat betreft die zachte kant. Dat is natuurlijk een tendens die al jaren bezig is. Dat daar veel meer aandacht voor komt. En dat er ook ruimte is om bij wijze van spreken emoties te laten zien op de werkvloer. Wat voorheen niet kon.
Nou, dat is een van de trends. Maar veel belangrijker is dat we geleerd hebben dat manager. Een organisatie manager een ander proces is dan leiding geven aan een team. En leider van een organisatie zijn. En als we gaan kijken naar dat soort transformaties, dan praat je echt over een cultuurverandering. En wat wij zeggen is dat als je die cultuur goed verandert en als je daarmee inderdaad het gedrag van mensen daadwerkelijk kunt beïnvloeden, dat ze andere dingen gaan doen, dan zul je merken dat de inzet van technologie vele malen makkelijker en sneller gaat.
En moet dat dan altijd top-down? Moet dat altijd op strategisch niveau? Of kan je ook op tactisch niveau daarmee beginnen, dat je eigenlijk in de kern van het bedrijf zit?
Ja. Nou, wat we zien in onderzoeken, en Ulrich heeft daar een heel mooie onderzoek naar gedaan. Het ligt niet aan de directeur. Dat is een hele mooie conclusie. De directeur mag wel beslissen en moet beslissen, want die is uiteindelijk eindverantwoordelijk. Maar het gaat vooral om de lagen daaronder. Dus het management wat eronder zit, tot en met de teamleiders. En afhankelijk van de grootte van je organisatie zijn dat 1 of 2 lagen, of misschien wel 3 of 4. En we merken dat als daar het juiste gedrag beloond en zichtbaar gemaakt wordt, dat het veel makkelijker naar beneden kaskadeert en dat het een nieuwe cultuur gaat worden.
Want ja,
dat is in een notendop. Want het gaat
precies. Maar ik kan me ook voorstellen dat zeg maar helemaal down, hè, de operationele kant waar die data ingevoerd moet worden, dat de belangen die daarbij, dat die niet te overzien zijn eigenlijk voor velen.
Ja, nou, maar daarom komt het op een heel ander punt. En dat is ook wat we elke keer meenemen. Het gaat niet om, we hebben een kick-off. 1 januari gaan we opeens data maturity, data driven, gaan we heel veel dingen doen. Dat kan niet. Je hebt een heel proces daarvoor nodig. En afhankelijk van hoe ver je daar als organisatie in staat, ben je in staat om sneller of wat minder snel tot dat proces van data maturity te komen. Ja, je kunt sommige organisaties die willen heel erg veel met data doen en heel erg data driven werken. Maar als je daar in je organisatie niet klaar voor bent, ja, dan gaat de kans dat het dan gaat lukken neemt in ieder geval behoorlijk af. Dus je gaat het in stappen doen om de mensen mee te nemen. Ook op alle lagen in de organisatie. Zodanig dat je naar het resultaat toe werkt.
Meer.
Ja, ik wil daar heel graag aan toevoegen dat van data maturity je vooral transparantie in je hele organisatie wil. Dus als wij informatie ontsluiten, dan doen we dat zowel op operationeel als strategisch als tactisch niveau. Zodat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie voor hem of haar relevant is. Zodat die transparantie er ook is. Zodat het ook niet als een verrassing komt als resultaten tegenvallen. En dat maakt denk ik het gesprek een stuk helderder.
Ja, dan heb je enerzijds over wat doet het data? Waar zit dat? Ja. Waar kan iemand wel of niet over beschikken? En anderzijds praat je over hoe gaan we met die data om? Hè? Wat kunnen we daarmee doen? Transparantie is er één van. Zien wat je mag zien en kunt zien. Maar tegelijkertijd ook daar besluitvorming laten vallen waar het hoort.
Ja, maar dan toch weer eventjes terug. We hadden net al over die waarborging. De betrouwbaarheid van de data die ingevoerd wordt. Maar ik kan me best voorstellen dat je binnen organisaties mensen hebt die gewoon niet willen veranderen. En daar wellicht dus ook gewoon met de pet naar gooien, om het zo maar te zeggen. Waardoor die data nooit transparant gaat worden. Hoe los je dat op?
Nou ja, als ik dat zo in één zin zou kunnen zeggen, dan had ik waarschijnlijk hier niet gezeten. Het is een proces. En daar gaat het vooral om. Je moet die organisatie klaarzetten. En we weten gewoon uit ervaring dat het een soort van uiteindelijk doet de massa het werk. En als die persoon dan toch niet mee wil, moet je ook bereid zijn om beslissingen te nemen als leidinggevende. En die persoon andere dingen laten doen.
En dat kan alleen binnen een organisatie waar ook nog elementen zitten die niet data-driven zijn, toch?
Zeker.
Maar goed, dat is dus anders betekent het eigenlijk gewoon einde verhaal.
Nou ja, waar het om gaat is dat we mensen in moeten zetten waar hun talenten liggen. Daar gaat het voornamelijk om. En als jouw talent zit met data werken en data gedreven lekker bezig zijn. Ja, dan zul je daar vanzelf veel makkelijker in meegaan. En als je bij jezelf denkt, ja ik doe het omdat het moet. En het, wacht even, het is donderdag, bijna weekend. Ik kan, ja, kan het wel volhouden tot zaterdag.
Even een stap, hè, van het bedrijfsleven gewoon naar bijvoorbeeld de voetballerij. Daar zie je ook steeds meer data wordt toegepast. Hoe kijken jullie daarnaar?
Ja, dus de sport is natuurlijk daarin een waanzinnig voorbeeld. Als je al kijkt, ik ben niet echt een hele grote sportliefhebber, sorry. Maar de toepassing van data is natuurlijk fantastisch. Als je naar voetbalprogramma's kijkt, je ziet in één keer beelden hoe de bal door het veld gaat en hoe dat geanalyseerd wordt. Volgens mij is Max Verstappen in de
Formule 1 is natuurlijk
Formule 1
key met data.
Is natuurlijk een waanzinnig voorbeeld daarvan. Maar ook de topsport, hoe ze nou net even die salto nog beter kunnen maken. Ja, dat is gewoon top of the bill hoe daar data wordt ingezet. Ook op voedingsgebied. Dat is gewoon bizar.
Zijn dat ook de metaforen die je gebruikt om mensen mee te krijgen in die ontwikkeling?
Ja, want je wil eigenlijk vooral laten zien van joh, het kan je leven en je werk een boost gaan geven. De repeterende handelingen of het saaie werk of wat dan ook. Je kunt een shift krijgen naar hoe maak je werk leuker en hoe kun je mee gaan denken over het bedrijf waarvoor je werkt en waar je gewoon de helft van je leven aan het spenderen bent.
Ja. Want nu ken ik een heel duidelijk voorbeeld en ik heb ook met sporters daarover gesproken in het verleden. Bijvoorbeeld een zwemster die de start, vanaf de startblok het water in, die duik, dat wordt helemaal vastgelegd in data. Ja. En uiteindelijk komt daar de juiste curve, de juiste beweging uit en daar ga je tijd winnen. Dat lijkt me best wel heftig, want dan ga je in één keer lichamelijk daarin zitten. Maar je weet gewoon, iedere keer wordt het vastgelegd in die data. Het kan ook benauwend werken, zou je kunnen zeggen, toch?
Ja, het is belangrijk dat je de zwemster in dit geval meeneemt in waarom je dit doet. En als je kijkt naar oplossingen, dan bestaan die vaak uit drie componenten. Hè? People, process en technology. En waar het veelal over gaat, is het proces en de technology en wat minder over de people. En dat is juist, denk ik, die kritische succesfactor.
Precies.
En eigenlijk iedere implementatie, of je nou over een systeem hebt als Soul Solutions, dan wel over hoe een zwemster het beste het bad in kan springen. Het meenemen daarvan en het uitleggen van waarom je dit doet en wat het oplevert. Ik denk dat daar de crux zit eigenlijk.
Ja. Zitten daar ook de discussies vaak bij bedrijven in hoeverre je data leidend laten zijn?
Nou, je kunt natuurlijk ook, wat bijvoorbeeld de mensen bij Hippolijn hebben gedaan richting mij. Die hebben het omgekeerd. Die lezen de KNMI-data uit. En als het nou op een dag, om 3:00 PM, warmer is dan 25 graden, dan krijg ik een alert in mijn mail. Mirjam, we willen raketjes. Nou, op die manier keer je het om. En hoe maak je het onderdeel van je werk, waardoor het leuker wordt.
Dus daarbij is gamification best wel een mooie tool om het toe te passen.
Dat zou zeker een tool kunnen zijn, Kijk, gedragsverandering.
Dat zou zeker een tool kunnen zijn.
Er zijn er heel veel meer, maar de essentie is dat, en dat komt wel naar voren, op het moment dat het spannend is en nieuw, dan is het makkelijk om er angstig voor te zijn of het af te wijzen of wat dan ook. Op het moment dat het normaal wordt en iedereen zegt van hé, we hebben er ook fun mee. Want dat is het. Het kan het ook net zo dat voorbeeld, je kan het omdraaien. Dan wordt fun een heel belangrijk aspect. En dan wordt het opeens wel gedragen. Maar alles valt en staat uiteindelijk ook bij die zwemster die jij net als voorbeeld gaf. Ja, in hoeverre wil je het zelf echt?
Ja. En het kan het verschil maken tussen wel of geen Olympische medaille. Hè? Dus de impact is best groot ook.
Zeker, zeker. Dus als jij als organisatie de noodzaak voelt om te blijven bestaan en van waarde te blijven voor al je stakeholders, medewerkers, klanten en alles wat erbij hoort. Ja, dan zul je gewoon een aantal keuzes moeten maken. En wil je er meedoen? Dat is eigenlijk de vraag. Wil je mee? Doe je mee?
En hoe maak je het dan uiteindelijk? Want toch weer even terug naar die twee onderzoeken waarbij men in de regio Den Haag, Rotterdam best wel zelfverzekerd is over de mate waarin het wordt toegepast. Hoe maak je dat uiteindelijk inzichtelijk?
Hoe maak je wat inzichtelijk?
In de zin van, oké, jullie hebben inderdaad echt die hoge mate van data maturity in jullie bedrijf geïmplementeerd.
Ja, de proof of the pudding is in the eating. Dus ik denk dat Mirjam dat fantastisch met een paar gesprekken, misschien wel eentje, heel goed duidelijk kan hebben van hoe ver heb je het nou doorgevoerd en hoe ver ben je nou eigenlijk?
Ja, eens. Ja, hoe is het embedded in je organisatie en wat heeft het je gebracht?
Is er een bepaalde mate, manier waarop je dit kan meten in de hoge of de lage data inzet van data maturity? Waar moet je als organisatie, laat ik het zo zeggen, als je dit hoort, waar moet je als organisatie beginnen om jezelf op die meetlat te leggen? Hoe kan je dat doen?
Nou ja, door vragen te stellen, door onderzoek te doen. Ik bedoel, het is niet zo van ik denk dat, want daar willen we juist vanaf. Het is meer een kwestie van oké, en wat hebben we dan wel? En hoe kan ik dat dan zichtbaar maken? En Wat we gewoon merken is dat heel veel van dit soort zaken makkelijk zelf even erbij gedaan worden. Maar meestal hebben de mensen gewoon geen tijd of gelegenheid. Dus
zeggen we met andere woorden, zoek ook een expert, een partner daarin.
Ja. Nou, ik denk dat je er ook wel een aantal hele praktische vragen aan kunt stellen. Van joh, heb je overzicht over al je bronnen heen in één waarheid? Is dat zo? Hebben al jouw mensen op de juiste manier toegang tot de informatie die voor hun relevant is? En welke technologie zet je in en heb je je datadefinitie op orde? Als je het over klanten hebt, als je het over omzet hebt, als je het over medewerkerstevredenheid, heb je dan allemaal exact hetzelfde getal in je hoofd of dezelfde uitkomsten en heb je dezelfde definities? En kun je aantonen waar het vandaan komt? Ja, als dat allemaal helemaal tiptop op orde is,
een soort van
complimenten.
Ja, dat is een quickscan.
Tot slot, Corné? Ja.
Nou ja, wat ik hier nog aan toe zou willen voegen is zeg maar de dat is een uitdaging. Hè? Heel veel bedrijven, het voorbeeld gaf je net zelf, hè, van een afdeling die gaat reorganiseren. Dat wordt vaak vanuit de achteruitkijkspiegel bekeken. Dus wordt een oordeel geveld op basis van data die uit het verleden komen. Wat denk ik nog interessanter is om te kijken van waar wil je naartoe? Dus kijk niet alleen maar in die achteruitkijkspiegel, maar gebruik die achteruitkijkspiegel om uiteindelijk de weg voorwaarts te maken.
Ik wil jullie allemaal danken voor de komst in de studio. Tot zover deze aflevering van Company Challenge. Waarin we dus spraken over data maturity in de studio. Mirjam van Kooten, directeur bij Hip Online. Robert Vlekken, directeur bij Tiffler. En Corné Suikerwijk, manager marketing en talent bij All Solutions.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.